Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen op Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Psalm 89 en daarvan het negende vers. De schriftlezing deze middag komt uit de eerste brief van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus, hoofdstuk 2. En we lezen met elkaar 1 tot en met 8. 1 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 8. In aansluiting erop zingen wij Psalm 106 en daarvan het 13e vers. Toen dreigde God hen met de dood en nimmer waren ze in die nood zijn hooggeduchte wraak ontweken. Zo Mozes zijn verkoren held zich niet bij God met ernstig smeken voor hen had in de bres gesteld. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen, in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toren en twisting. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God dat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in 1 Timotheüs 2, de versen 5 en 6. De tekst voor de prediking, 1 Timotheüs 2... de versen 5 en 6, en dan lezen we Gods woord als volgt: want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Deze tekstwoorden willen wij verbinden met enkele vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus. Allereerst vraag en antwoord 15 uit zondag 5. Zondag 5, vraag en antwoord 15, daar vraagt de onderwijzer: wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het antwoord is: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen die dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. En daarbij voegen we ook de eerste twee vragen van zondag 6. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? De leerling antwoordt: omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? En de leerling mag het zeggen, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat wij vanmiddag gaan overdenken, gaat ons verstand werkelijk te boven. Dat u, o Vader in de hemel, zulk een unieke middelaar en verlosser van eeuwigheid verordineerd hebt, zodat een diepgevallen mensenkind nog zalig kan worden. En Heere, zou u dan alstublieft vanmiddag zo met uw Heilige Geest hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren willen werken, dat wij voor de eerste of voor bij vernieuwing onder de indruk zouden raken welk een middelaar en verlosser er is. Maar daar willen wij ook vragen bij vragen, Heere, of u door uw woord en geest ons wil laten geloven, echt geloven met ons hart, dat we zondaren zijn. Ja, wilt u zo werken in ons hart dat we gaan geloven, echt geloven, dat we doodschuldig zijn. Meer niet. Doe ons geloven, Heere, door de werking van de Heilige Geest, dat uw toren over ons ontstoken is. Doe ons geloven, Heere, dat we naar uw heilig recht de rampzaligheid verdiend hebben. Ja, doe ons geloven dat we in der eeuwigheid de straf niet kunnen dragen die past bij de zonde die wij tegen de Allerhoogste Majesteit hebben bedreven. Heere, als u dat geloof gaat werken, dan komt er een onuitsprekelijke verwondering dat u zelf voor zulk een middelaar en verlosser hebt gezorgd, die bij machte is geweest om die ontzaglijke toren van u over de zonde te kunnen dragen. En wat is het toch verschrikkelijk als we aan zo'n middelaar en verlosser voorbij gaan. Dat er in de gemeente aanwezig zijn die al jaren hebben gehoord van die middelaar en verlosser, maar nog nooit tot hem in waarheid de toevlucht genomen hebben en hem niet door het waar geloof hebben leren kennen. Die tot op vandaag op zulk een middelaar en verlosser geen acht hebben geslagen, omdat ze nog nooit gezien hebben wie u bent en wie ze zelf zijn. Maar dan zou u het zomaar anders kunnen maken vanmiddag, door de prediking van uw woord, opdat deze middelaar en verlosser grote waarde gaat krijgen. En u weet het, Heere, voor wie dat zo is. Die zichzelf inderdaad als een goddeloze zondaar hebben leren kennen en die erachter gekomen zijn dat ze geen penning hebben om hun schuld te betalen. En dat dat geen loze woorden zijn of verstandelijke toestemming, maar dat dat de beleving van het hart geworden is. En dan te mogen horen, zulk een, hij is er. Die ene middelaar Gods en der mensen, o openbaar uzelf, Heer Jezus, deze middag, door de prediking van het woord. Als we er niet bij kunnen, als we er niet meer bij kunnen, als we bij vernieuwing zo in de duisternissen terechtgekomen zijn, dat we als het ware liggen in de banden in een diepe kuil waarin geen water is. Zou u dan eens willen komen, Heren? Opnieuw willen komen, Heren? En uzelf willen openbaren als die middelaar Gods en de mensen? En tonen toch wat uw arbeid is geweest. Gij hebt uw leven gesteld voor uw schapen. Een rantsoen, een losprijs van eeuwigheidswaarde. Heren, zou gij uw knecht willen helpen om te mogen preken, om over deze stof op eenvoudige wijze te mogen preken, en dat het tot zegen mag zijn voor hemzelf en voor de hoorders, kinderen, jongeren en ouderen. Wilt u de duivel op een afstand houden? Alles wat ons kan hinderen in het spreken, in het luisteren, wilt u dat wegnemen? En dat we op en onder de kansel mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn. Heere, wees met de gemeente. Alle zorgen en noden kent u. Degene die vandaag niet naar uw huis konden komen, maar thuis mee mogen luisteren, wilt u zich over hen ontfermen. Gedenk de ouderen, maar ook jongeren die niet meer naar uw huis kunnen komen. Om allerlei oorzaak wilt u zich ook over hen ontfermen. En dat u ook in de woningen wil betonen van hen af te weten. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, Heren, in deze wegzinkende wereld? Het lijkt of het niet lang meer gaat duren, Heren. En de hemel zal openbreken. En de bazuin van de archangel zal klinken. En u, Heer Jezus, komt terug. O, dat we bereid zouden zijn voor die dag. Maar Heren, dan zult u toch eerst nog grote wonderen doen in deze wereld. En daarom bidden we u voor uw bondsvolk Israël. Neem het deksel van hun aangezicht toch weg. Denk aan uw vervolgde, verdrukte kerk. Ze zullen uit de verdrukking komen. Maar straks zullen ze daar staan. Met lange witte klederen gewassen in het bloed van het lam. En zullen ze het lied zingen van Mozes en het lam. Gedenk de verscheurde, verdeelde kerk in ons vaderland. Heren, wat hebben we toch gezondigd? Wat hebben we toch gezondigd? Wilt u onze zonden alstublieft vergeven? Er wordt zo gezondigd in de kerk, Heren. Dan zou het toch recht zijn als u uw handen van ons zou aftrekken. Maar doe het niet. Denk aan ons nageslacht, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En zou u in het late nageslacht nog rijk willen werken? En u geeft nog de tekenen in de natuur. U geeft nog de zon. U geeft nog de maan des nachts. Als die trouwe tekenen dat u in het late nageslacht van kind tot kind uw verbond zal voortplanten. Maar dat het ook inwendig zo zou mogen zijn. We hebben samen gelezen dat we ook geroepen worden om voor overheden en koningen te bidden. En daarom komen we in deze voorbeden ook voor onze koning en koningin te bidden, voor ons vorstenhuis, voor onze regering. Gedenk bijzonder hen die regeren bij het geopende woord, met gevouwen handen, sterk ze daarin. Maar u weet ook dat velen dat niet doen. En u weet welke wetten er allemaal gekomen zijn. O God, wilt u nog wonderen doen, ook in ons wegzinkend vaderland. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren om de verdiensten van Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt opnieuw plaats. U kunt de Heere dienen met uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 40, de versen 3 en 4. 40, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ik wil u vanmiddag eerst even meenemen naar de berg Sinaï. We weten vanuit de heilsgeschiedenis wat daar gebeurd is. Daar heeft de heilige God door middel van zijn zoon Christus de heilige wet laten afkondigen, gegeven op 2 stenen tafelen. En we weten dat Mozes op de berg geklommen is en dat de Heer aan hem bekendgemaakt heeft dat de tabernakel gebouwd moet worden. Dat is het huis des Heren geweest in die bedeling waar alles sprak van Gods genade en van Gods recht. En bij één heilig voorwerp wil ik even stilstaan aan het begin van de prediking over Christus als de middelaar Gods en der mensen. En dat heb ik ook wel eens op catechisatie gedaan, catechisanten, en wellicht kun je dat nog wel herinneren, hoe ik iets gezegd heb over het brandofferaltaar. Dat is dat eerste heilige voorwerp dat je tegenkomt als je de voorhof binnen zou gaan in de tabernakel en later in de tempel. Wat was dat eigenlijk voor een voorwerp? Nou, jongens en meisjes, misschien weten jullie dat wel. En heb je misschien er wel eens een tekening van gemaakt of nagetekend uit de kinderbijbel. Zo'n grote houten kist, weet je wel. En die houten kist die moest gemaakt worden, ja, allereerst van hout, van sittimhout. Dat was heel sterk duurzaam hout. Het moest ook een holle kist zijn met een rooster bovenop en dan die 4 horenen aan de punten van die vierkante holle kist. Maar die kist, die holle kist, mocht niet alleen van sittimhout gemaakt worden, maar van binnen en van buiten moest heel deze houten kist beslagen worden met koper. Waarom? Omdat dat altaar, dat brandofferaltaar, tegen vuurbestand moet zijn. En al was sittimhout inderdaad heel duurzaam hout en ging het heel lang mee, toch kon het voor vuur ook niet bestaan en zal ook sittimhout door vuur kunnen verbranden. En dat mocht nu net niet gebeuren met dat brandofferaltaar, want we weten vanuit de Heilige Schrift dat dat brandofferaltaar altijd moest branden. Altijd was daar een vuur op te zien. Nou, als dan die kist alleen maar van sittimhout gemaakt was, dan hoef ik u toch niet te vertellen wat er binnen korte tijd zou gebeuren. Dan verdween heel dat brandofferaltaar, want het was niet bestand tegen het vuur. En daarom had de Heere God gezegd, Mozes, dan moet je degene die dat brandofferaltaar gaan maken, moet je ook de opdracht geven om het van binnen en van buiten helemaal te beslaan met koper, want koper kan tegen vuur. En koper zal niet vergaan als daar de offers worden gebracht. En dan ga ik vanuit de omschrijving van het brandofferaltaar, zo aan het begin van Gods woord, heel even naar de Hebreeënbrief, waar Paulus heel die oudtestamentische eredienst heeft mogen verklaren. En wat hoor ik dan Paulus zeggen in Hebreeën 13 vers 10. Ik hoop dat het weerklank vindt in je hart vanmiddag. Wij hebben een altaar. Heb je er ook een? Of niet? Wat bedoelt Paulus dan? Nee, dan bedoelt hij niet, jongelui, dat altaar wat er vroeger stond in de voorhof. Maar als je die tekst gaat opzoeken, dan zul je zien dat het woordje altaar met een hoofdletter staat. Wij hebben een altaar. Moet je nog zeggen wie het is? Nee toch? Dat is Christus. Het altaar. En zoals heel lang geleden dat brandofferaltaar uit 2 materialen gemaakt moest worden om het tegen het vuur te beschermen, zo is in de volheid des tijds Christus gekomen als mens en God in 1 persoon. Dat hout van het brandofferaltaar is het beeld van zijn menselijke natuur. En het koper van het brandofferaltaar is het beeld van zijn goddelijke natuur. En zo is hij geopenbaard in het woord van God. Als de middelaar Gods en der mensen om dat hele grote werk te kunnen doen. Weet u wat? Weet je wat? De toren van God dragen en tot stilte te brengen. En zo willen wij dan deze middag met de hulp van de Heere gaan luisteren naar de middelaar Gods en der mensen. Dat is thema voor de prediking. De middelaar Gods en der mensen. Drie gedachten. Eerst staan we stil bij zijn mensheid. Want er wordt gesproken in onze tekst, er is ook één middelaar der mensen. De mens Jezus Christus. Vervolgens staan we stil bij zijn godheid. Want wat staat er? Er is één God en er is één middelaar Gods. En tenslotte staan we stil bij zijn arbeid, die zichzelf een gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde getuigenis te zijne tijd. De middelaar Gods en der mensen, zijn mensheid, zijn godheid en zijn arbeid. Voor ons ligt een van de brieven van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Die was op dat moment dominee in Efeze. Hij was geroepen om daar het goddelijke woord te prediken. Maar er kwam zoveel tegenop. Het viel niet mee voor die jonge Timotheus om daar zijn werk in opdracht van zijn zender te doen. Te meer omdat er nogal wat dwaalleraren in Efeze rondliepen. Die allerlei dwaalleringen aan het verkondigen waren. En een van die dwaalleringen was dit, dat Christus geen God en mens zou zijn in één persoon. Nou, dat is een zeer onbijbelse gedachte. En toch werd die dwaalleer verspreid. En daar moest die jonge Timotheus tegenin gaan. En nu wil Paulus zijn hart onder de riem steken en zeggen, Timotheus, ga het maar zeggen. Ga het maar zeggen dat het niet klopt. Ga maar zeggen dat Christus wel de middelaar Gods en der mensen is. De meest unieke middelaar en verlosser die er bestaat. Ja, er bestaat er maar één van. Predik die twee naturen van Christus maar. Want daarin ligt nou juist dat onbegrijpelijke wonder verklaard. Dat goddelozen met God worden verzoend. En daarom, Timotheus, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Begin je ziel ook al te trillen, gemeente, van verwondering. Om zondaren zalig te maken. En verbreekt het ook je hart. Als je Paulus hoort zeggen. Waarvan ik de voornaamste ben. Als Paulus op een zo'n pastorale wijze hier zijn geestelijke zoon op gewezen heeft in hoofdstuk 1. Dan gaat hij in hoofdstuk 2 verder met vermaningen en bevelen. En dan gaat hij het hebben over de erediensten in de jonge gemeente van Efeze. Paulus heeft orde van zaken voor ogen en wil Timotheus aanwijzingen geven voor de goede orde in de gemeente. En daarom geeft Paulus aanwijzingen voor de hoorders. Voor mannen en vrouwen, en daar horen de kinderen natuurlijk bij, die onder de prediking van het woord komen en hoe ze zich daar moeten gedragen. Hij geeft vervolgens aanwijzingen hoe ouderlingen en diakenen zich moeten houden in de gemeente. En als hij dat gedaan heeft, dan vraagt hij aandacht voor het openbare gebed. Dat is het gemeenschappelijke gebed dat wij ook kennen in onze erediensten. En waar gaat Paulus dan op wijzen? Wat is dan een heel belangrijk aspect in het openbare gebed? En wat we samen voor Gods aangezicht uitspreken. O zeker, Paulus die weet het wel. Als dan een dienaar van het woord in dat gemeenschappelijke gebed, als het ware met heel de gemeente voor Gods aangezicht verschijnt, mag hij alle noden aan de Heere voorleggen. geestelijke noden, noden van tijdelijke aard. Daarom mag je natuurlijk niet gaan liggen slapen onder het gemeenschappelijk gebed. Nee, natuurlijk niet. Want dan ben je even op een heilig plekje. Als de dominee begint te spreken tot een heilig God en die hele gemeente meeneemt. Van de kleinste tot de oudste toe. Ja, dan moet je meezuchten, hè. Moet je meebidden. Moet niet aan die dominee overlaten. Maar samen een gemeenschappelijk gebed. En weet je wat wel eens zo'n wonder is? Als je dan later nog wel eens gemeenteleden mag spreken. Dat ze zeggen, dominee, je wist niet eens van mijn toestand af. Ik kon er geen woorden meer aan geven. En zo zat ik in de kerk. En toen begon u er woorden aan te geven. En ik wist er niks van. Want een kostbaar geschenk. Het gemeenschappelijk gebed. Ja, dan mogen we alle dingen de Heere voorleggen. Maar Paulus gaat toch zijn vinger ergens bijleggen. Hij zegt, in het bijzonder moet je bidden voor alle mensen. Waarom? Omdat alle mensen wat nodig hebben. En wat hebben nou alle mensen nodig, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid? We vinden het in vers 4. Daar spreekt hij over God, de zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid zullen komen. En is het u misschien wel opgevallen dat in de context van onze tekst regelmatig het woordje alle of allen wordt gebruikt? Betekent dan dat Paulus gelooft dat alle mensen zalig worden? En dat Heer Jezus zijn rantsoen voor alle mensen gegeven heeft? Nee, dat bedoelt hij niet. Trouwens, dat blijkt ook uit de Griekse grondtekst. Want als het woordje allen wordt gebruikt in het Grieks, waarbij echt alle mensen worden bedoeld, dan voegt een Griek voor het woordje allen altijd een lidwoord. De allen. En als dat lidwoord er in het Grieks niet staat, dan is het een onbepaald getal. En zo komt het ook hier in onze context voor. Nee, als Paulus hier spreekt over alle mensen, zijn dat niet letterlijk alle mensen, maar allerlei soorten van mensen. Die zalig zullen worden. En dat zijn er niet een paar, maar dat zal straks een schare zijn die niemand kan tellen. En daar moet allereerst om gebeden worden, om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar hoe kan dat dan toch? Hoe kan nou zo'n diepgevallen mensenkind zalig worden? Hoe kunnen allerlei soorten mensen zalig worden, van kinderen tot ouderen toe? Nu zegt Paulus, door de middelaar Gods en der mensen. En dan sluiten de woorden van onze tekst zo nauw aan bij dat onderdeel van de catechismus dat aan de orde is. Dan mag de leerling ook gaan spreken over de middelaar Gods en der mensen. O, eerst had hij gezocht naar een middel. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Maar een middel, gemeente, kan nog van alles zijn. Nee, zo heeft de catechismus op grond van Gods woord ons geleerd. Wil een zondaar verlost worden, dan moet voor de zonden betaald worden. Wil een zondaar zalig worden, wil een zondaar weer rechtvaardig voor God kunnen verschijnen, dan moet voor zijn schuld betaald worden. Dat eist Gods gerechtigheid. En dat moet een mens zelf doen of een ander in zijn plaats. Maar de leerling is erachter gekomen dat hij het zelf onmogelijk zou kunnen volbrengen. Die hoge rechtvaardige eis om de toorn van God te kunnen dragen en de schuld te kunnen betalen. En toen de leerling werkelijk geen middel meer tot zijn beschikking had, Toen verdween het woordje middel. En toen begon er wat anders in zijn hart te spreken. Ik heb geen middel alleen nodig. Ik heb een middelaar nodig. Een persoon. Wat is een middelaar? Het woord dat Paulus gebruikt in onze tekst, dat betekent iemand die tussen twee partijen in gaat staan. Die in strijd zijn met elkaar. Waar vijandschap gekomen is. En wie zijn dan die partijen die Paulus hier in onze tekst op het oog heeft? Nou, dat bent u en dat is God. Hoor je het? Hoor je dominee? Hoor je het kinderen, jongeren, ouderen? Vijandschap tussen God en u. Het is niet aangenaam om te horen. Maar van nature zijn wij vijanden van God. En elke zonde die je doet is een bewijs van vijandschap. Staat toch in de Bijbel? Het bedenken van het vlees, nou dat is een ander woord voor zonde, is vijandschap tegen God. Je zou kunnen zeggen, elke zonde is een pijl die je afschiet op het hart van God. Hoeveel pijlen heb je al naar God geschoten? Hoeveel keer heb je je pistool al af laten gaan? Elke kogel in de richt van God, dat zijn je zonden. Zo erg is onze vijandschap. En wil dat goed komen, moet er een middelaar tussen God en u komen. En u zijn hier nog mensen die hebben geen middelaar tussen God en hun ziel. En die kunnen vanavond weer rustig op hun bed gaan liggen. En ze zijn hiermee bezig en daarmee bezig. En ondertussen reizen we naar de eeuwigheid. Zonder middelaar. Moet je eens luisteren wat Job eens zei tegen zijn vrienden. Er is geen scheidsman tussen ons. Die zijn hand op beide leggen. Bij wie is dat nog zo? Wie zit die zonder middelaar? Die tussen u en God in moet treden, wil het goed komen? Ja, die middelaar is er. Die wordt ons aangewezen in onze tekst. Maar die middelaar is ook nog een verlosser. Want wat is nou de oorzaak dat het niet goed ligt tussen God en onze ziel? Ik heb het net gezegd, dat zijn toch onze zonden? Die liggen ertussen. Ons leven is niet meer in overeenstemming met de heilige wet van God. Ons leven is niet meer in overeenstemming met de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. En we hebben het in het verleden vanuit de catechismus gehoord, we staan in de schuld bij God. En dat is niet een klein hoopje, jongelui. Zo'n klein hoopje schuld. Maar Gods woord laat ons weten, het is een hemelhoge schuld. Daar kun je niet meer overeenkomen. Kun je niet meer omheen gaan. Het ligt er tussen God en je hart. En wil dat weggenomen worden, dan moet dat afdoende middel er toch komen. Weet u het nog van vorige week? De lossing van uw ziel. Dat is de betaling van uw schuld. Oh, en nu mag Paulus in onze tekst de middelaar Gods en der mensen aanwijzen. En dan gebruikt hij een woord in onze tekst dat ook verlosser kan betekenen. En dan in de betekenis van een borg. Dat is een persoon die het afdoende middel heeft tot betaling van uw schuld. Dat is nu die unieke persoon die alleen het antwoord weet op die vraag die we vorige week
hebben overdacht, ja, ik heb het vorige week zo gezegd, die Christus aan uw hart legt, aan jouw hart legt. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want Christus heeft zijn kerk losgekocht van de schuld van de zonde, van de macht van de zonde. En dat heeft hij gedaan met zijn dierbaar bloed. Dus als Christus tussentreedt tussen een rechtvaardig God en een goddeloze zondaar, dan kan hij tussentreden als middelaar, maar ook omdat hij verlosser is. Hij kan de middelaar zijn omdat hij als verlosser zijn bloed gestort heeft tot betaling van de schuld van zijn ganse kerk. En daarmee heeft Christus weggenomen wat er nu ligt tussen God en een zondaar. En om dat te kunnen doen, moest Christus mens worden. En dat is hij ook geworden, gemeente. Echt mens. Het woord is vlees geworden. Geboren uit de maagd Maria. Jongens en meisjes, in de kribbe van Bethlehem lag een echt babytje. Misschien is er kort geleden bij jou ook al in de familie een babytje geboren. En stond je bij dat wiegje en zag je een echt klein kindje. Een echt mensje. Nou, zo is de Heer Jezus geboren in de stal van Bethlehem. Echt mens. Waarachtig mens. Hij was een mens onder de mensen. Nee, hij was niet gelijk aan een bepaald soort mensen, maar hij is alle mensen in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En is dat niet openbaar gekomen toen hij op de aarde was? Want ik heb het u wel eens meer gezegd, hij heeft niet de menselijke natuur aangenomen die Adam had toen hij net geschapen was, of Eva. Maar hij heeft de menselijke natuur aangenomen van Adam en Eva na hun val in het paradijs. Hij is gezonden in gelijkheid van ons zondige vlees. Dat betekent dat hij de gevolgen van de zonde in zijn lichaam heeft ervaren. Daarom was hij soms zo ontzaglijk moe. Daarom heeft hij pijn geleden. Daarom had hij bij tijden zo'n dorst. Daarom wist hij het wat het was om honger te hebben, om verdrietig te zijn. En alles wat wij in ons leven kunnen meemaken aan tegenspoed en aan gevoelens, heeft Christus ten volle ervaren in zijn mens zijn. Het enige wat hij als mens niet had, was zonde. En hij kon zeggen, ik ben zonder zonde. Wie overtuigt mij van zonde? En daarom was hij niet alleen een waarachtig, een echt mens, maar hij was ook een rechtvaardig mens. Daar moet die middelaar en die verlosser ook aan voldoen. Hij kan zelf geen zonde doen. Hij moet zuiver zijn, rechtvaardig zijn, zondeloos zijn. En zulke mensen worden er niet op aarde geboren. Want wij leren die aangrijpende werkelijkheid en echt in het gezinsleven komt het heel snel openbaar als die kleine kinderen groter worden, dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En als in de weg van de geslachtsgemeenschap een kindje mag ontstaan, dan is dat kindje zondig. Want altijd is daar die erfzonde. Wie heeft het ooit kunnen bedenken? Als dat de scheppingsorde is, dat er toch in deze wereld een kind geboren zal worden zonder zonde. Wie heeft het ooit kunnen uitdenken dat er uit Maria een jongetje tevoorschijn gekomen is zonder zonde? Zou in onze gedachten nooit opgeklommen zijn, maar God heeft het van eeuwigheid bedacht. En Gabriel heeft het gezegd tegen Maria in Nazareth: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Gemeente van een wonder toch? In de moederschoot van Maria was een echt mens. En tegelijkertijd rechtvaardig mens. O zie, de mens Jezus Christus. Mens geworden, omdat Gods recht eist dat de mens betalen moet. O heeft de mens Jezus Christus al waarde voor je gekregen? O denk het eens een ogenblik in wat wij gedurfd hebben in ons bondshoofd Adam. We hebben het gedurfd om als God te willen zijn. Had nooit gekund, nooit gekund. Maar moedwillig hebben we het wel willen proberen. En we dachten dat het zo zou zijn, want we geloofden de duivel. Als God zijn. En in plaats daarvan storten we onszelf in de verlorenheid. En om een mensenkind uit die diepe verlorenheid te kunnen redden, gaat God het tegenovergestelde doen. Daar wordt God mens. En nou kun je nog zalig worden. Anders nooit. En heeft God gezorgd voor een waarachtig, rechtvaardig mens. Zodat hij in een menselijke natuur de zonde kon straffen. En dat een persoon die echt mens is, de toorn van God zou kunnen dragen. Mijn gemeente, als de Heer Jezus Christus, en ik stel de vraag met enige schroom en eerbiedigheid, nu is alleen waarachtig, rechtvaardig mens zou zijn. En hij zou zo de kruisdood gaan sterven. Zou je dan zalig worden? Nee. Want zo is de eis van God, die middelaar en verlosser. Die kan niet alleen een rechtvaardig en een waarachtig mens zijn, maar hij moet meer zijn dan dat. Hij moet namelijk ook waarachtig God zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De godheid van de middelaar. Ja, Paulus die schreef dat God wil dat alle mensen zalig worden. Allerlei soorten van mensen, dus jonge mensen en mensen in de kracht van hun leven en oudere mensen, rijk of arm, huidskleur maakt allemaal niet uit. Allerlei soorten van mensen zullen zalig worden. En de dichter in het Oude Testament heeft het al gezongen. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot hem treen. Waarom? Nu zegt Paulus, want er is één God. En met die ene God die alleen bestaat, hebben alle mensen van doen. Buiten deze ene God kan geen mens zalig worden. En dat heeft het volk Israël al van kinds af aan geleerd. En vaders en moeders die hebben het hun kinderen ingescherpt dat er maar één God is. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En die belijdenis, die zou niet beperkt blijven tot het Joodse volk, maar in de volheid des tijds zal deze belijdenis ook een plaats gaan krijgen in de christelijke gemeenten uit de heidenvolkeren. Eén God. En waar komt er nou op aan, gemeente? Dat u niet alleen, dat jij niet alleen gaat belijden, er is één God. Maar dat je door genade mag leren belijden met je hart. Die ene God is mijn God. Ja, Luther zei het toch, het komt op het mijnen van het geloof aan. Maar hoe kan die ene God nou mijn God worden? Nou, dat mag Paulus verkondigen, want hij zegt er is niet alleen één God, er is ook één middelaar. En weet u wat dat al openbaart vanmiddag? Dat die middelaar er altijd geweest is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die middelaar die mag Paulus aanwijzen als de mens Jezus. Die inderdaad de middelaar der mensen is. Maar Paulus mag hem ook aanwijzen als de middelaar van God. En dat is hij van eeuwigheid. Jezus Christus is God zelf. En dat belijden wij zo duidelijk en zo helder met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één Heere Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door welke alle dingen gemaakt zijn. Hoor je wat ze in die belijdenis van Nicea onderstrepen? Waarachtig God uit waarachtig God. En zo moest die middelaar ook zijn. Dus niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens, maar ook waarachtig echt God. Nou, dat was de Heer Jezus en dat is de Heer Jezus. Altijd was hij in gemeenschap met zijn Vader, als de teerbeminde Zoon van de Vader. En tussen de Vader en de Zoon was een onuitsprekelijke, diepe en innige liefdesband. En samen met de Heilige Geest zijn zij de drie enige God. En alle eigenschappen die de Vader heeft, heeft de Heer Jezus ook als Zoon van God. En alle eer en heerlijkheid die de Vader ontvangt, die ontvangt ook de Heer Jezus als de Zoon van God. En daarom, gemeente, moeten we ook over de Heer Jezus altijd heel eerbiedig spreken. En niet oppervlakkig, alsof hij een vriendje van je is. Nee, de Heer Jezus is waarachtig God. En dat maakt hem nu als middelaar en verlosser zo dierbaar, zo gepast. Wat maakt zijn Godheid hem als middelaar onuitsprekelijk rijk? Wat maakt dat de zaligheid van de kerk des Heren? Onbewegelijk vast. Waarom? Waarom? Dan kom ik even weer terug bij de rechtvaardige eis van God. En wat is die eis? God eist betaling voor je schuld. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Ja, dat was de vraag die we vorige week zondagmiddag hebben overdacht, hè, gemeente. Mag ik eens vragen, als knecht van God, hoe ben je met die vraag in de afgelopen week bezig geweest? Want ik heb hem u niet gesteld, maar Christus, weet je nog? Is het gaan wegen? Is de losprijs gaan drukken op je hart? Is er een antwoord gekomen op die vraag? Die de Heer Jezus zo heel persoonlijk aan heel de gemeente van Rotterdam-Kralingen heeft gesteld. Er moet lossing komen. Er moet een losprijs komen. Die van genoegzame waarde is dat God er tevreden mee is, tot in eeuwigheid. Ben je er ook achter gekomen dat je hem niet hebt? Die losprijs, die lossing. En dat je daarom van nature onder die vloek der wet en onder de toren van God voortleeft. En als je zo moet sterven, moet je eeuwig betalen, terwijl je het nooit betaald krijgt. Het is te zwaar voor een mensenkind om dat te kunnen dragen. En als dat een werkelijkheid wordt en je gaat dat geloven, gemeente, en je gaat het toestemmen dat het echt zo is. Weet je, dan krijgt Jezus Christus zo'n waarde voor je. Want dan ga je ontdekken wat ik totaal niet kan. Wat ik in de eeuwigheid nooit had kunnen volbrengen. Dat heeft Jezus Christus gekund. Want hij is waarachtig God. En omdat hij waarachtig God is, heeft hij die onnoemelijke zware toren van God over uw, jou en mijn zonden kunnen dragen. Zo kunnen dragen. Ik weet geen woorden te vinden hoe ik het uit moet drukken, maar ik hoop dat u me een beetje kan volgen. Maar wat een kind van God in de eeuwigheid niet kan, zelfs in die eindeloze eeuwigheid niet, heeft Christus samengeperst in 3 uren kunnen volbrengen. Omdat hij de middelaar Gods en der mensen is. Hij kon het dragen. En hij heeft het gedragen. Zodat hij die toren van God heeft kunnen stillen. En wat maakt dat voor een schuldverslagen zondaar die niets meer heeft en niets meer kan? Deze middelaar gepast, dierbaar, noodzakelijk. Nou heeft God zelf. O gemeente, wat een wonder toch. Wat een wonder toch. Nou heeft God zelf voor zo'n middelaar en verlosser gezorgd. die aan al die eisen voldoet. Rechtvaardig, waarachtig mens en waarachtig God. En als de ware gelovigen hem zo mogen leren kennen, dan roepen ze het uit. Welk een zaligmaker. Welk een liefdevolle zaligmaker. Welk een heerlijke middelaar. Welk een krachtige verlosser. Nu is het nog mogelijk om zalig te worden. Om mijn schuld kwijt te raken. O gemeente, ik ga het vanmiddag zo zeggen. Omdat God de Vader voor zo'n middelaar en verlosser heeft gezorgd. Ontvang de Vader waar die recht op heeft. Heeft de Vader ontvangen wat zijn heilig recht eiste. In Christus, in het volbrachte offer van Christus. O gemeente, dat er nou een middelaar is, dat er nou een verlosser is, die werkelijk aan Gods eis heeft kunnen voldoen. O Heere, wat zullen we dan nog zeggen? Hoe zullen we U, drie-enige God, naar waarde voor kunnen danken? Dat U hulp besteld heeft bij een held. Dat U zelf gezorgd heeft voor zo'n verlosser. Voor zo'n middelaar. Voor U en voor uw volk. Zijn er die de verwondering voelen op dit moment? Zijn er misschien van die schuchtere zondaren die het niet meer kunnen bekijken? En die met alles zijn vastgelopen. En die vanmiddag van hem mogen horen. Gaat er ook niet een beetje hoop en verwachting komen, je hart? Dat er zulk één is. En je hoeft niet ver te zoeken. Want hij openbaart zich in het dierbare woord van God. En weet u, er is nog iets. Wat zijn Godheid zo bijzonder maakt. Nu kan hij als God de zaligheid verwerven, heb ik zojuist gezegd, maar ook wedergeven. En daarmee wil de catechismus ons laten weten, hij heeft niet alleen de zaligheid verworven, maar hij gaat het ook toepassen. Hij kan dat ook doen, omdat hij God is. En wat gaat hij dan heel bijzonder wegschenken aan een zondaar? Nou, zegt de catechismus aan het einde van antwoord 17, de gerechtigheid. Een zondaar staat niet meer recht voor God. De zonden zitten ertussen. Maar als de Heer Jezus Christus dat nou weg gaat nemen met zijn bloed, dan ligt er niets meer tussen God en de zondaar die zalig wordt. Dan is er gerechtigheid, rechtvaardigheid. Het wordt vergeleken, heb ik al dikwijls gezegd, in Gods woord, met een kleed, een mantel der gerechtigheid. Waar de Heer een naakte zondaar mee gaat bekleden. Het is het symbool van de vergeving der zonde door het bloed van Christus. En op de school van de Heilige Geest gaan Gods kinderen dat stapje voor stapje leren. En hoe doet de Heer dat dan? Door onderwijs te geven over de arbeid van deze middelaar en verlosser. Dat is die weg die hij wilde gaan, waarin hij het heil bewerkte voor zijn kerk. Laten we daar eens van gaan zingen uit Psalm 118. En daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Onze laatste gedachte was de arbeid van de middelaar. Wat heeft Christus nou gedaan? Hij heeft zichzelf gegeven. Wat een gewilligheid, hè? En als je dan bedenkt waar hij zichzelf aan overgegeven heeft. Om onder die grote zware toren terecht te willen komen. Om de vloek van de wet op te willen vangen. Om die ontelbare zonde van die ontelbare scharen op zich te nemen. En hij boog eronder. Welk een gewillige zaligmaker. Die zichzelf in plaats van goddelozen gegeven heeft. Ja, voor goddelozen. Voor vijanden. Ja, Paulus zegt het ergens, als hij dat nou nog voor vrienden gedaan zou hebben, dan zou je het nog ergens kunnen begrijpen. Zeer uitzonderlijk dat dat zou gebeuren. Maar dat Christus zichzelf gaat geven, dat hij zijn goddelijke heerlijkheid af wil leggen om die menselijke natuur aan te nemen, om dan in die diepe, diepe weg van lijden en sterven terecht te willen komen voor vijanden, dat zou ook in onze gedachten niet opgekomen zijn. Dat zouden wij nooit gedaan hebben. Voor je grootste vijand niet, zouden wij niet willen sterven. En wat zegt Paulus hier? Die zichzelf gegeven heeft. Tot een rantsoen. Wat betekent dat woordje? Rantsoen. Vorige week ging het over de vraag, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Nu komen we hier het woordje rantsoen tegen. En die twee woorden hebben wel heel veel met elkaar te maken. Ze hebben ook in zekere zin dezelfde betekenis. Namelijk dat er betaald moet worden met een prijs die van waarde is, waar God tevreden mee is. Maar toch zit er in het woordje rantsoen nog iets extra's. Wat het nog dieper maakt als het gaat om de arbeid van de Heer Jezus. Weet je wat er in het woordje ook opgesloten ligt? De gedachte van kopen. En jongens en meisjes, dat ga ik aan jullie speciaal eens duidelijk maken wat er dan mee bedoeld wordt. In de tijd van de Bijbel waren er slaven en slavinnen. Vanmorgen hoorde het van Hagar. En die slaven en slavinnen, het is natuurlijk een gruwelijke gedachte dat al bestaan heeft, die werden op de markt gekocht en verkocht. En jullie weten, jongens en meisjes, wel van iemand uit het Oude Testament die als een slaaf werd verkocht. Dat was Jozef, die in die put zat en die met de Midianieten mee moest naar Egypte. En daar in Egypte werd hij verkocht aan Potifar. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Op een dag ging Potifar, of een aantal knechten van Potifar, die ging naar de slavenmarkt en aan een paal vastgebonden stond Jozef. En Potifar dacht, ja, die wil ik wel als slaaf hebben. En hij ging onderhandelen met die mensen die daar stonden. En ze zijn het over de prijs eens geworden. En daar geeft Potifar het geld aan de slavenhandelaar. En daarmee koopt hij Jozef tot zijn eigendom. Nou, die gedachte vinden we niet zozeer in het woordje lossing, maar wel in het Griekse woord dat hier vertaald is voor rantsoen. Dus Christus heeft niet alleen de losprijs, mag ik het eens zo zeggen, als het ware neergelegd. Maar met die losprijs heeft hij wat gedaan. Hij heeft zijn ganse kerk losgekocht. Uit de schuld van de zonde, uit de heerschappij van de duivel. En in deze weg heeft hij die ganse schare zich tot zijn eigendom gekocht. En dat met zijn dierbaar bloed. En dat is de arbeid die Christus gedaan heeft. Een hele zware arbeid. Jesaja die heeft het in Jesaja 53 over de arbeid van zijn ziel. Moet ik hem vanmiddag nog voorstellen in Gethsemane om u te tonen, gemeente, hoe zwaar die arbeid was. Dat zijn zweet als druppels bloed werden. Moet ik je opnieuw gaan wijzen op Christus in de drieuurige duisternis? Waar hij uit de diepten van de hel schreeuwt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar in dat geven van dat bloed in Gethsemane, in dat zweten van die grote druppels bloed, en in die schreeuw die opklimt uit de diepten van de hel, hoor ik Christus. Dat heerlijke rantsoen geven. En koopt hij zijn kerk tot zijn eigendom. Opdat zijn kerk tot God genomen zou worden. En nimmer meer van God verlaten zou worden. O gemeente, wat een wonder. Als je het weten mag. Voor eeuwig gekocht te zijn. Door het bloed van Christus. En als je die zekerheid nou mist. En het is te groot om te geloven. Dan mag je met deze woorden op je knieën vallen. Voor de troon van Gods genade. En zeggen. O Heer, hier staat dat er een rantsoen is. Heer, ik heb niets. Ik kan er niet bij. Maar zou u ook mij willen kopen, Heer Jezus? Zou u ook mij willen verlossen van de zonde? Zou u ook mij willen loskopen uit de macht en de heerschappij van de duivel? Ja, mag ik uw eigendom dan zijn? Dominee, mag je daarom vragen? Mag je dat echt vragen? Wilt u mij dan eens vanuit het woord laten zien waar staat dat dat niet mag? Weet u wat ik in het woord lees? Wend u naar mij toe. En word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Als je dat deze middag, deze zeer unieke middelaar en verlosser gepredikt wordt, voorgesteld wordt, geschilderd wordt als de enige middelaar. Waarom zou je het dan nog ergens anders zoeken? En als je daarbij dan hoort vanuit deze tekst, dat hij werkelijk het afdoende rantsoen gegeven heeft, zichzelf gegeven heeft, opdat je zijn eigendom zou kunnen worden. Waarom zou je het dan elders zoeken? Oh ja, ik snap de worsteling wel. En ik begrijp het wel. Is het ook voor mij? Nou, luister eens. Als je nou weten mag dat je een zondaar bent. En je mag echt geloven dat je de dood verdiend hebt. En je hebt het echt ontdekt dat al je eigen verlossingspogingen er niet meer toe doen. Dat die bij de handen afgebroken zijn. Dat het van uw kant, van jouw kant, totaal onmogelijk geworden is. Om een rantsoen te kunnen geven waar God tevreden mee is. Als je nou overal mee vastgelopen bent, dan is deze middelaar en verlosser voor u. En als je nou vanmiddag moet zeggen, ja dominee, al die dingen die u noemt, die ken ik zelfs ook niet. Ik weet verstandelijk dat ik een zondaar ben. Ik weet vanuit het woord dat ik straf verdiend heb. En al die dingen die beschreven staan in zondag 2 tot en met 5. Dominee, ik weet het niet, ik weet het niet. Wie kan het je dan bekendmaken? Wie kan het je dan leren? Dezezelfde middelaar en verlosser, die ook een profeet is. En die als profeet met de wet in zijn hand, ga maar kijken naar het begin van zondag 2, een zonde aan zijn zonde gaat ontdekken. Hoe je toestand ook is, of je nou geestelijk leven kent of je loopt in de nood van je leven. Of dat je Christus hebt leren kennen of je bent hem weer kwijtgeraakt. Vanmiddag kan ik niets anders en ik mag niets anders dan deze middelaar en verlosser voorstellen, aanwijzen en zelfs aanprijzen. Wee de mens die op zo'n grote zaligmaker geen acht geeft, het kerkgebouw gaat verlaten en Christus aan zijn plaats laat. En zalig de mens die bij Christus niet meer vandaan kan blijven. Die tegen hoop op hoop vlucht. Kom ik om, dan kom ik om, maar wel aan zijn voeten. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielverderf. En wat zegt deze middelaar en verlosser tegen zondaren die buiten hem niet meer voort kunnen leven? Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daarom, o zondaar, kom. Amen. Eindigen met dankzegging. Die ene middelaar, Heere, middelaar Gods en de mensen, hebt u gegeven. door welke wij moeten zalig worden. O Heere, zoudt u dan plaats willen maken voor hem? En waar u plaats gemaakt hebt, wil u trekken tot hem. Opdat er in Rotterdam-Kraling een volk zal zijn, dat niet meer verder kan leven, buiten die middelaar en verlosser, en die met heilbegeerte gaan afvragen, wie is hij? Onze Heer Jezus Christus, die ons gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Hartelijk dank voor het onderwijs dat u deze dag hebt willen geven, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85, het derde vers. Alleen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.